Loop je leeg of loop je juist over?
Wanneer is het tijd om je eerste overheadfunctie aan te nemen?
Mijn naam is Fabian.
En ik ben Alain.
En dit is de Verkenners Podcast.
Welkom terug.
Hey.
Yo. Loop je leeg of loop je over?
Mooie titel, hè? Mooie subtitel van...
Mooie subtitel.
Overhead functies in de agency wereld.
Ja, ja, zeker als je natuurlijk een wat kleinere agency bent. Zeg even onder de 20 FTE, zo'n beetje. Dan is overhead heel goed voelbaar.
Ja.
Maar ja, als je het niet hebt, dan kun je wel eens overlopen.
Ja, precies. Ja. Ja, zeker. Misschien gelijk om lekker de definitie duidelijk te hebben. Overhead functies zijn functies van mensen die niet aan klantwerk werken. Dus die iets daaromheen doen en welbekende zijn. Bijvoorbeeld focus op sales, marketing, HR, administratie. Dat soort functies. Dus daar gaan we het vooral over hebben.
Ja,
ja, en met een beetje de insteek van oké, moet je het nou wel of niet doen? Maar vooral daarbij, ja, wat zijn de voor's en de na's? En wat kan het betekenen en hoe kan je er naar kijken?
Ja.
En we zeiden net al even in ons voorgesprek, dit gaat vooral tellen als je nu een beetje rond de 6, 7, 8 ton zit en je wilt doorgroeien, dan ga je dit voelen, dit proeven, dit zien, zeg maar. Zeker als je alleen bent als oprichter, / eigenaar, / directie.
Ja.
Dan ga je merken dat er heel veel dingetjes bij komen, of dat je best wel veel te doen hebt aan die overhead functies. Soms constant terugkerend zijn en soms heel erg incidenteel zijn. Bijvoorbeeld denk aan recruitment. Ja, als jij groeiend bent, maar nog relatief klein, dus je bent 6, 7 ton, dan heb je misschien 5, 6, 7 mensen in totaal lopen, inclusief jijzelf.
Mm-hmm.
Ja, dan heb je af en toe groei en dan moet je dus iemand vinden. Dus dan ga je daar even mee aan de slag.
Ja.
Als je dan wilt doorstoten, dan weet je dat er best wel weer wat snel mensen bij moeten komen. En dat kost tijd in recruitment en alles daaromheen.
Mm-hmm.
Maar je doet vaak ook nog bijvoorbeeld een stuk van administratie. Soms zelfs nog best een flink stuk van administratie. Dus van factureren tot misschien zelfs nabellen van klanten of ze de factuur willen betalen. Tot en met misschien zelfs een klein beetje inboeken van een aantal bonnetjes. Het ligt dan ook vaak nog bij je.
Ja.
Of je hebt dat een klein beetje uitbesteed. Maar ja, dit zie ik veel gebeuren. Dat dan ja, stiekem je week een beetje vol loopt met allerlei extra taken.
Ja.
Ja, en dat vraagt tijd, energie, headspace die je niet in hebt voor de groei of de verbetering.
Wat zijn een beetje de signalen die je wel eens bij jezelf merkt dat dit de verkeerde kant op schiet? Als in dat je te veel aan het doen bent?
Ik denk dat je het merkt als je je kwaliteitsverlies in wat je normaal wel goed oplevert.
Mm.
Gewoon omdat je dingen snel aan het afronden bent. Andere is dat je veel meetings onvoorbereid binnenkomt. Misschien zelfs last minute cancelt. Dat zijn dingetjes die ik vooral zie. Je kan het natuurlijk op een gegeven moment, als je echt begint over te lopen, zelfs fysiek gaan merken. Dat je lichaams kleine seintjes geeft van, hey, volgens mij is dit wel een beetje iets te veel van het goede.
Ja, maar dan maak je gewoon heel veel uren dus ook.
Die kans is wel heel groot, ja.
Ja.
Ja, dus dat zie je natuurlijk vaak bij beginnend ondernemend. Niemand vindt het dan erg om 60 uur per week te maken. En bijvoorbeeld inderdaad de administratie één keer per twee weken op zondagmiddag nog even snel ergens er tussendoor te fietsen. Alleen het wordt natuurlijk steeds groter en meer en meer en groter en groter.
Ja.
En dan kom je op een gegeven moment op het moment van ja, moet ik toch niet iemand aannemen voor X, Y of Z?
Ja.
En dat is denk ik vooral, ja, wanneer moet je dat nou wel doen en wanneer moet je dat nou niet doen? En vanuit welke oogpunten kan je daar naar kijken? Want je kan daar heel vaak gewoon op een financieel oogpunt naar kijken. Dus denk aan, ja, ik ga bijvoorbeeld wel iemand voor de administratie aannemen. Oh, dat kost me ik roep maar wat, 2000 euro per maand. Ja, wat krijg ik eigenlijk voor terug? Ja, kan ik niet gelijk zien. Dus het is eigenlijk 2000 euro kosten.
Ja, dat gaat van mijn winst af.
Exact.
2000 euro per maand van mijn winst. Dat is 24.000 euro op jaarbasis minder winst. Ja, zou je kunnen zeggen.
Nou, zo simpel zou je het kunnen benaderen. Wat voor zo'n type functie ook nog echt waar is ook.
Ja.
Alleen de vraag is, wat doe je met die tijd? En komt er ook echt daadwerkelijk tijd vrij? Want, ga je dus als je die administratie zat te doen die zondagmiddag aan andere dingen besteden? Of zeg je, oh, ik heb eindelijk weer lekker relaxe zondagmiddag?
Ja.
dit zijn keuzes die best wel ingewikkeld zijn. En best wel impact hebben op je... op het in ieder geval op papier financieel presteren van je bedrijf.
Ja. Ja, precies. Ja. Ik herken het ook wel inderdaad aan onderdelen als je... hoe zou ik het zeggen? Als je continu het gevoel hebt dat je achter de feiten aanloopt, is het in basis.
Ja.
Ja, dan dat is vaak wel een teken dat, dat je te veel op je eigen bord houdt of krijgt. Afhangt een beetje van de situatie af. Maar dan is de vraag denk ik, in hoeverre is jouw eigen tijd als ondernemer goed benut?
Ja.
Toch?
Dat is een hele belangrijke vraag. En daarin zitten twee component in mijn ogen dus. Is het goed benut dat je in die tijd veel andere nuttigere dingen voor het bureau had kunnen doen? Of twee, dat je ook gewoon een beetje genoeg rust en ruimte krijgt om alles op een goede, frisse manier, doordachte manier te doen?
Ja, dat draait ondernemerschap draait ook veel, vind ik hoor, om belangrijke keuzes maken.
Zeker.
Ik denk nou, als jij zeg maar, laat ik zeggen, 2 tot 5 hele belangrijke keuzes per week maakt, dat de impact heel positief heel hoog kan zijn voor je onderneming.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Maar als je misschien een wat kleinere bureau bent, voel je dat niet direct, zeg maar. Dus dan moet je ook die meters maken, weet je, dat met je voet in de klei noemen ze dat dan, hè?
Mm-hmm.
Ook echt dingen uitvoeren, als het ware. Maar naarmate je wat groter wordt, wordt het besluit maken wordt wel steeds belangrijker.
Ja.
En als je dan geen besluit maakt, maar je lost eigenlijk de dingen op van die dag, dan is je, laat ik zeggen, je effectieve uurtarief, als je het per uur zou willen berekenen, is relatief laag.
Je doet minder waardevolle dingen met je tijd, is eigenlijk wat je zegt.
Ja, ja.
Dus als jij blijft die administratie doen, wat is dat waard?
Wat is dat waard?
Dat is net zoveel waard als dat je iemand inhuurt die het precies zo doet. En het uurtarief wat je aan die persoon zou geven, dat geef je dus ook aan jezelf.
Ja, 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 precies. Nou, dat een beetje inderdaad.
Ja,
ja, dus ik heb dat wel, ik weet niet meer waar ik dat gezien had, maar dat was voor mij wel een mooie bevestiging. Deel jouw activiteiten eens in 10 euro per uur, 50 euro per uur, 100 euro per uur, 500 euro per uur en 1000 euro per uur activiteiten.
Ja.
Je bent natuurlijk het meeste waard als je zoveel mogelijk richting die 500 euro of 1000 euro per uur activiteiten gaat. Dat kan natuurlijk niet altijd.
Nee.
Maar daar kun je denk ik wel een onderscheid maken. Ben ik nou echt belangrijk werk aan doen of niet?
Ja, precies.
Die niemand anders kan ook.
Ja, en die dus heel veel waarde toevoegt voor het bedrijf.
Ja.
Misschien wat voorbeelden die we net hadden daarin in mee te nemen. Ja, ben je inderdaad je tijd aan het besteden aan zorgen dat de administratie geregeld is. Of het verzamelen van een aantal potentiële kandidaten vanaf LinkedIn die je uiteindelijk wil gaan benaderen als je over een half jaar die vacature hebt. Versus die ene grote account die nu bij je binnen is, die duidelijk signalen geeft van dat je dat kan uitbreiden. Dat je daar even extra tijd, energie en een slim plan voor gaat maken.
Ja. Jij vindt recruitment, wat vind je van recruitment als taak, zeg maar?
Ja, het hangt vanaf welk deel van recruitment.
Ja.
Dat is dus het hele, het verzamelen van de eerste grote groep profielen vind ik niet de meest waardevolle taak. Dat kunnen meerdere mensen. Iedereen kan met de juiste zoekopdracht op LinkedIn profielen gaan verzamelen. Hoogover. Ja, dan krijg je al selectie. Vind ik een iets meer waardevolle taak van hey, welke profielen gaan we dan uiteindelijk benaderen. Het slim benaderen, dus de strategie die je daarachter bedenkt, die vind ik weer heel veel waard. Het daadwerkelijk doen vind ik weer wat minder waard. Dus hè, even voorbeeld. Je wil een brand designer, een senior brand designer gaan binnenhalen. En je gaat 100 profielen bij elkaar zoeken. Ja, die eerste 100, 150 profielen. Ik denk dat dat niet de meest waardevolle taak is. Want dat is een hoog over iets. Dan de selectie maken, die vind ik veel waardevoller. Want dat moet iemand doen die echt goed visie erop heeft en snapt wat willen we wel, wat willen we niet. Wat zijn nou extra criteria of die door de standaard criteria heen kan kijken. Vind ik heel waardevol. Vervolgens bedenken van oké, hoe kan ik nou precies de edge krijgen dat ik wel op de juiste manier bij deze persoon binnenkom. Vind ik heel waardevol. Het berichtje daadwerkelijk sturen, niet zo waardevol. Daarna, als er iets uitkomt, via de agenda plannen, niet zo waardevol. Ja. Vervolgens het eerste gesprek doen, extreem waardevol. Snap je? Dus in recruitment zit juist een hele ingewikkelde in mijn ogen. Maar ja, ga je dan precies voor al die kleine dingetjes het uitbesteden? Of neem je dit dan maar voor lief?
Ja.
Misschien een ander voorbeeld. Nou, ik noemde ze net letterlijk al. Als jij op administratie het inboeken van inkoopfacturen of bonnetjes, of het goedkeuren van declaraties, of het nabellen van debiteuren, allemaal laagste waarde kant in mijn ogen.
Ja.
Dus die is heel makkelijk. Dat zijn best veel taken bij elkaar in hetzelfde structuurtje of dezelfde type persoon die je uit kan besteden. Dus daar zit wel, ja, daarom zeg ik bij recruitment zit een hele dikke nuance.
Ja, nee, die voel ik ook. Want ik vind recruitment zelf extreem belangrijk om de juiste persoon op de juiste plek te hebben.
Exact.
En ik ben er nu toevallig dan wat meer mee bezig. En dan merk ik, zeg maar, ik werk ook met een recruiter. En dan merk ik gewoon die voelsprieten die je daarin hebt als ondernemer, die zijn heel moeilijk over te brengen. Dus natuurlijk kan je bij wijze van tegen desnoods zelfs een office manager zeggen, dit zijn de filters. Zet een longlist hier en dan ga ik die longlist zelf checken, zeg maar. Dat zou kunnen.
Exact.
En dan als je ze gaat benaderen, dat je een berichtje klaarzet. Fijn, dan stuur deze shortlist een berichtje. Dat zou kunnen.
Ja, ja precies.
Nou, dat scheelt wat tijd. En dat degene die reageren, dat je het vanuit daar dan het contact weer overneemt.
Ja, precies. Of de reactie. Dus dat dan kan je zelfs nog zeggen, hey, oh, wat tof dat je reageert. En je hebt wat inhoudelijk. Ik zie ik begrijp je vragen zijn mooi inhoudelijk. Zullen we daarvoor eens even gewoon bellen?
Ja.
Dat kan ook iemand nog steeds doen voor je. En dan die belafspraak plannen.
Ja.
Weet je, ja.
Ja, nou, daar heb je een beetje een PA-achtige...
Exact.
Dingen inderdaad, omdat daar heel veel administratief dingen omheen zitten natuurlijk.
Ja, ja precies.
Zeker. Ja. Ja, dat is denk ik de belangrijke onderscheid, is dat je in zo'n recruitmentproces als voorbeeld eigenlijk degene wil zijn die de kwaliteit bewaakt, maar niet per se alles hoeft uit te voeren.
Ja.
En wat is het je dan waard? Hoeveel mag dat kosten? Ja. En vaak zie je, zeg maar, ondernemers die nog onder die 7 ton zitten bijvoorbeeld. Dat voelt een te direct out-of-pocket bedrag.
Ja.
En ik kan het toch gewoon zelf even sturen.
Precies. Alleen je laat daardoor waarschijnlijk andere dingen liggen.
Ja.
Wat ik al zei, ja, als je tegen die aantal of tegen die omzet aanloopt, dan heb je waarschijnlijk ook toch wel een iets grotere groep aan klanten. Is niet altijd waar. Ik weet ook dat er hele kleine agencies zijn die 4-5 klanten hebben waarmee ze echt dit soort omzetten draaien. Waar weer andere gevaren in zitten, gaan we nu niet over hebben. Maar stel je voor, je hebt dan 30 klanten of zo. Ja, betekent echt wel dat er meer te halen valt uit een van de 30.
Ja.
Ja, daar kan je ook je tijd in steken.
Ja.
Maar ook als jij 7 ton doet, dan heb jij een proces waarschijnlijk in jouw agency flow. Dat proces gaat waarschijnlijk nog niet altijd optimaal gaan. En zou misschien zomaar 10% efficiëntie in kunnen zitten.
Ja.
Dus ja, dan zou je 70.000 euro kunnen besparen.
Ja.
Ja. Hoeveel tijd steek je waarin om wat voor elkaar te krijgen? Heb je maar 30 uur nodig om die 70.000 euro te besparen, omdat je dan gewoon even goed naar je proces kijkt, het een beetje begint te tweaken en daar wat slimmer mee omgaat. Ja. Is het dan waard om je tijd te steken om zelf die longlist van kandidaten te maken? Is het dan waard om al die andere voorbeelden die net al genoemd zijn te gaan doen?
Ja.
Dat is vooral die afweging. Maar ja, kan je het ook echt waarmaken, die 70.000 euro? Of heb je 30 uur gespendeerd en heb je 2.000 euro bespaard? Dat is natuurlijk altijd de afweging die je ook moet maken. Maar ja, komt dat er ook echt uit?
Ja, goed. Of het eruit komt of niet, het gaat er denk ik ook om, zeg maar, waar hou je je gewoon mee bezig? Kijk, het kan natuurlijk niet altijd 1-op-1 iets opleveren.
Nee, maar niet ieder idee lukt. Niet iedere investering is waardevol.
Nee. Nee, precies. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen, toch?
Nee. Ja, je moet blijven proberen natuurlijk.
Het is alleen dat je vooral denk ik moet gaan kijken naar oké, wat zijn nou de dingen die anderen gewoon niet kunnen vanwege het feit dat ik op deze positie zit of vanwege skills, het feit dat ik een bepaalde skillset heb. Daar ligt waarschijnlijk je unieke kracht.
Ja, precies.
Op dat moment.
Ja. Nou ja, en je kan er ook zo, je kijkt er waarschijnlijk ook zo naar binnen je eigen team. Als jij, laten we even in de designhoek blijven. Ja, als jij jouw top brand designer ook allerlei nieuwe social templates laat uitwerken en daardoor kan die niet starten aan de volgende klant. Ja, dan weet jij wel beter wat je doet. Ja. Dan is de keuze vaak heel makkelijk gemaakt. Nee, jij gaat wel aan die volgende klant starten. En we huren wel even een freelancer in die dit afrondt, zeg maar.
Ja.
Toch, dat is vaak wel een keuze die wel gemaakt wordt. Ja, zo kan je er ook wel echt naar je eigen tijd naar kijken.
Ja.
Ik onderbreek even het gesprek. Want wist je dat we naast de Verkennispodcast ook een Verkenniscommunity hebben? Dit is een community voor agency ondernemers en MT-leden, waarin we veel kennis, ervaringen en inzichten met elkaar delen. Benieuwd of de Verkenniscommunity bij jou past? Check even de show notes voor meer informatie en meld je daar gelijk aan.
En waar zie jij bij jezelf op dit moment tijd lekken, denk jij? Om er misschien een voorbeeld te geven.
Zo. Goeie vraag. Ik denk echt op vooral op veel te veel taakjes en verantwoordelijkheden over heel veel verschillende schijven verdeeld. Dus we zijn een groep. Maar binnen de groep zit ik op allerlei entiteiten weer met allerlei andere verantwoordelijkheden en zaken die gefixt moeten worden.
Ja.
Daar waarbij ik ook zie dat ik soms daardoor in de 20 euro per uur taken weer terugval, omdat er anders niemand is, zeg maar.
Ja.
Dus ja, ik doe dat zelf ook. Alleen dat zijn er in mijn ogen net weer niet genoeg om dan te zeggen, dan huren we daar even iemand voor in. Ja, de andere kant er tegenover is, misschien laat ik wel 100.000 euro liggen.
precies. Want we hebben het net over recruitment. Ik doe dat hele proces nu.
Precies.
Zeg maar zelf, omdat je hebt ook vaak het gevoel, als ik nu nog iemand hiervoor moet gaan zoeken en...
Zit ook wel wat in, ja.
Dan heb ik al 100 van die profielen al 100 keer gevonden, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar zo blijf je natuurlijk wel in hetzelfde molentje zitten.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Ja.
Dit is het. We kunnen er heel mooi over vertellen, maar iedereen trapt er vaak opnieuw in.
Ja.
Natuurlijk. En wat ook wel een eentje is, die ik voor mezelf bedacht. Wij hebben terecht echt een keiharde ondergrens van in een begroting mag gewoon niet minder dan 15% resultaat ten opzichte van bruto bureauinkomen zitten. En als je dus dan iemand gaat intekenen, dat is voor mij, hadden we het daar net ook al over, om een aantal werkzaamheden bij je weg te halen. En je kan die niet direct voor jezelf doorvertalen in de begroting in meer inkomsten. Ja, dan kan je het eigenlijk niet doen volgens je begroting.
Ja.
En dat is het hele lastige ervan.
Ja, precies. Dus eigenlijk bijvoorbeeld in dit geval zou je zeggen een soort van HR-ondersteuner in het geval van recruitment.
Ja.
Als we die erbij zouden nemen, dan moet het resulteren in meer omzet. En dat zou bijvoorbeeld kunnen. Dan ga ik mij meer focussen op 4 extra key accounts. En die moeten 1 ton meer opleveren in totaal.
Exact. Ja. Dus zo zou je er naar moeten kijken.
Ja.
En letterlijk hebben wij vandaag een meeting gehad waarin we heel duidelijk aan het kwalificeren was. Gaan we überhaupt onze tijd er wel in steken? Ondanks dat we misschien wel kans van slagen hebben om te winnen, maar niet een superhoge. Ja, doen we het nu niet. Want ja, we willen die tijd zo goed mogelijk bewaken.
Even voor duidelijkheid, je doelt op dat we vandaag hebben besproken. Er is een nieuwe prospect, we gaan er niet op in.
Exact.
Omdat we geen tijd hebben.
Omdat we denken dat het slagingskans, die ligt beneden wat wij willen. Dus gaan we het niet doen, want dan zijn we bang dat we veel effort... Wat een hele goede afweging is, dat we veel effort kwijt zijn ten opzichte van wat het kan opleveren. Met een grote kans dat het niks oplevert zelfs.
Ja.
Ja. Nou, dat is op zich een goede afweging. Maar ja, stel je voor dat je dat 5 keer doet en 1 daarvan had je wel gewonnen. Ja, hoeveel is dat waard?
Ja.
Dus als je nadenkt over de korte termijn value, maar helemaal de customer lifetime value, zeg maar.
Ja.
En dat doe je omdat je ook al dat soort andere dingen hebt. En dat is het hele lastige, want ja, wat ik al zeg, hoe benader je dit? Benader je dit vanuit, ik ga het gewoon puur berekenen, kan dit überhaupt? Wat echt een hele goede overweging is hoor, want let op, overhead heeft ook een heel grote schaduwkant als dat minder met je bureau gaat. Dan doet dat echt heel veel pijn, want ja, je moet ze wel blijven betalen.
Ja.
En op dat moment kan het zijn dat anderen een beetje uit hun neus zitten te vreten, die misschien die taken dan toch maar hadden kunnen oppakken.
Mm-hmm.
En dan zitten er 2 tegelijk.
Ja.
Dus ik snap dat heel goed. Maar de andere kant is natuurlijk ook van ja, kan je je tijd nuttiger besteden? En hou je genoeg creatieve headspace over om überhaupt je eigen kracht te laten naar voren komen. Volledig tot zijn recht laten komen. Omdat je niet meer belast wordt met allerlei zaken.
Ja, nou, dat is een beetje als je kunt gevangen raken echt in je eigen operatie. Als je zeg maar te cijfermatig naar je overhead gaat kijken ook.
Precies.
Want dat betekent eigenlijk op heel veel fronten, op dit moment is het niet verantwoord om dit te doen.
Ja.
Dat zal dan het antwoord zijn.
Ja.
Ja. Dus ja. Dus doe ik het maar.
Ja, precies.
Maar hoe verantwoord is dat?
Nou ja, zeker. Dus ja, en denk ook maar, waar word je gelukkiger van? Ja, word je gelukkiger van 3 jaar lang wel 16% marge ten opzichte van je bruto bureauinkomen, maar 70 uur per week werken?
Ja.
Of, nou ja, het is wel maar 11%, maar het zijn wel maar 50 uur per week geworden. Nou, wat is dat waard?
Ja.
Dat zijn best wel goede vragen om toch stiekem aan jezelf te stellen. En kan je, als je die headspace weer hebt gecreëerd voor jezelf, dan er toch niet ergens 16% van maken later. Door slim na te denken over je organisatie.
Ja. Nou, wat zijn een beetje de eerste overhead rollen die ontstaan als je gaat groeien?
Ik denk inderdaad op de... Ik noem het even... PA/administratiehoek. Die we net al benoemd is. Eentje die je als eerst gaat overwegen. En de tweede die je waarschijnlijk gaat overwegen is marketing.
Marketing?
Ja. Dat is ook wat ik veel zie. Want ja, je bent toch een serieus bureau. Je hebt niet meer tijd om zelf de social kanalen iedere week te vullen. En intern had je toen die ene persoon die dat hartstikke leuk vond naast. Maar die is intussen weer vertrokken.
Ja.
Dat zie je toch. Of van... Oh shit, mijn hele aanwas van klanten zijn allemaal uit mijn eigen netwerk. Misschien moeten we toch eens met marketing iets gaan doen.
Ja.
Dus die zie ik ook veel.
Is het niet sales dan? Volgens mij hadden wij als eerste echt iemand op de sales aangenomen.
Ja, wij waren ook weer atypisch natuurlijk. was dat de eerste overheid? Ja, denk het wel. Al kwam diegene wel binnen met een stukje projectmanagement in eerste instantie. Maar werd al heel gauw sales omgetoopt. Dus die werd eigenlijk al binnengehaald met een semi-overhead functie, wat toen projectmanagement nog was.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dat stuk. En ja, dat was wel sales, maar toen gingen we zelf marketing doen.
Ja, klopt.
Dus ja, dan doe je het al andersom, zeg maar. Wat in mijn ogen niet erg is, hè. Want ik denk, als je eigen kracht daar heel erg ligt, of je hebt daar heel snel visie op en je ziet dat je kan daar de meeste waarde neerzetten. Ja, zeker doen. Vooral doen. Dus ik denk niet dat er een standaard weg is. Ik zie alleen dat dit wel vaak de meeste functies zijn waar mensen overdenken. Projectmanagement is trouwens wel de allereerste die natuurlijk in onze hoofden helemaal niet in overhead valt, maar bij sommige mensen wel al als, hoe ga ik die in godsnaam terugverdienen? Omdat ze het heel moeilijk vinden om projectmanagement te verkopen.
Ja.
In onze ogen is dat natuurlijk gewoon een iemand die 60-70% van zijn tijd gewoon echt direct betaald is.
Ja.
Maar dat moet je nog maar eens voor elkaar zien te krijgen. Dat snap ik ook.
Ja, dat is weer, dus, dat is weer een andere aflevering.
Ja, precies. Dus ik denk dat vanuit daar zie je toch dat die administratieve functie in combinatie met, ik denk daarna marketing. Maar heb jij de andere beelden bij?
Nou ja, ik dacht eerder aan sales dus. Sales, ja. En office management of administratief.
Office management,
valt,
ja.
Valt daar vaak ook nog in.
Ja.
Dus zie je vaak een soort van gedeelde functie van HR, admin en office.
Ja.
Wordt vaak zo'n combinatieding van gemaakt.
Ja.
Wat ook heel logisch is hoor, trouwens.
Ja, ja zeker, zeker. Ja, zeker. Dus dat is vooral als je denk wel voorbij die 10 bent, dat je dat daar ook in één keer behoefte aan begint te komen.
Ja.
Om het office management een beetje te fixen.
Ja.
Ja. En dan krijg je al die andere taakjes daar erbij. Ja. Nou ja, zeker waar. Dus ik denk dat de meesten in die hoek zitten te kijken. En dat is dus ook een hele moeilijke om aan jezelf te verkopen. Van ja, nu komt er iemand voor, ik veel, totaal 4000 kosten per maand op de resultatenrekening erbij. Dan kan ik precies zien waar ik dat terug ga verdienen. Nou, eigenlijk niet. Moeten we dit wel doen? Is het niet een beetje overdreven? Kan niet iedereen zelf een klein beetje oppakken? Ja, en wat voor effect heeft dat dan weer op de anderen? Doen ze dat dan ook op een goede, slimme, effectieve, efficiënte manier? Of krijg je dan gewoon een chaos waarbij iedereen claimt, ja, ik heb 10% minder tijd om überhaupt mijn werk te kunnen doen?
Ja.
Dat is ook nog altijd dan weer een afweging.
Ja, het geeft, op een gegeven moment geeft het wel heel veel rust in de tent, vind ik. Zeker met een office manager die, zeg maar, daaromheen dus een stukje admin en een stukje HR-admin doet.
Ja.
Zie je wel vaak dat er een beetje structuur ontstaat of een bepaalde vorm van rust en professionaliteit.
Ja.
Hoe uitzicht dat in geld, ja.
Ja, dat is een hele lastige. Ja, we hebben een heel betoog gehad over van wat is wat waard. En kan dat altijd in geld uitgedrukt worden? Maar ja, het is wel de eerste waar iedereen naar kijkt natuurlijk.
Ja.
En ook, het doet gewoon extra pijn als je dus toch diegene aanneemt. Dus, en daarmee zegt van, nou ja, laten we even de... Je hebt een hele mooie 20% marge, maar doordat je dat doet, val je automatisch terug naar 15% marge in ieder geval de eerste maanden. Want dan heb je je eigen tijd echt nog niet goed kunnen gebruiken. Of diegene moet je nog inwerken. Ja, dan voel je dat wel. Maar als dan ook precies in die 5 maanden... Oh ja, die ene klant trekt toch even het project terug en die andere schaalt even af. Oh, dan duik je van 20 naar 15 naar 6. Ja, dan voel je toch wel even die paniek.
Ja.
En dat begrijp ik wel.
Ja.
En dan denk je wel, heb ik wel de slimme keuze gemaakt?
Ja.
Ja, dus je moet wel zorgen dat die... Maar ja, dat is sowieso het hele... Nou ja, daar win je of verlies je mee als agency. Als je die voorkant gewoon goed gevuld hebt, dan komt de rest ook wel.
Ja, sales. Toch weer sales.
Sales is uiteindelijk wel het allerbelangrijkste. Maar laat ik dan wel zeggen daarbij dat het in agency land vaak wordt gezien. Ah, we hebben iemand op de sales aangenomen. Dat gaat helemaal goed komen. Nee, meestal komt dat niet gelijk goed. Ik heb in heel veel gesprekken met heel veel agency ondernemers zeggen ze toch. Ja, dit is de allermoeilijkste rol om goed te vullen. Heel veel agency-eigenaren die rond of onder de 25 zitten, doen het nog steeds grotendeels zelf.
De sales.
Ja.
Ja, ja, snap ik ook wel. Je haalt dan toch wel het meeste binnen.
Ja, ik denk het ook. Ik denk het ergens ook. Ze zijn er wel bij hoor. Dus als je echt goed je best doet, dan vind je de juiste echt wel.
Ja.
Maar ja, ik denk dat dat echt wel heel moeilijk is. Want het is gewoon een complexe materie waar het vaak over gaat. In een heel snel veranderende wereld. waarbij ook, ja, als sales doe je toch een stukje belofte. En dan moet je heel goed begrijpen wat dat ergens anders in de organisatie, als jij een belofte doet naar je klant, wat dat intern weer voor betekent voor de organisatie en hoe er goed op gereageerd kan worden en of de klant daar dan wel of niet tevreden van raakt. Ja, dat is echt een moeilijk iets om dat helemaal goed in beeld te hebben en goed te begrijpen. Dus daarom is het zo complex. Maar het bestaat wel in mijn ogen. Dus, nou ja, dus dat is misschien wel een leuke takeaway. Ik denk dat als jij nu met ergens rond de 8 ton tot 1,3 miljoen en je denkt ik ga nu echt een sales iemand aannemen. Denk daar nog eens even 6 keer goed over na. Of je zeker gaat weten dat je de juiste hiervoor gaat binnenhalen. Of dat je niet beter kan zeggen, nee, ik ga mijn projectmanagers beter opleiden om bij bestaande klanten het iets beter te doen. En blijf zelf nog heel even nieuw business doen. Ja. Ik denk dat je nog niet klaar voor bent om op te schalen. Dat is mijn...
Okay.
Dus als je aan overhead denkt, ja, ik zou dus in die fase nog niet denken aan sales. Wel iets later. Dus als jij 1,5-2 miljoen gaat doen, dan kan het wel weer. Dan moet je zelfs wel op een gegeven
moment. Dan heb je niet zoveel keuze meer op een gegeven moment, ja.
Nee.
Ja. Oké. Wat ik denk ik wel als takeaway waarmee ik zou willen afsluiten is, wat mij altijd helpt, is om een grove inventarisatie te maken van wat doe ik nou eigenlijk allemaal? En dat dus in te delen in 10, 50, 100, 500 en 1000 euro per uur taken. En dan is het gewoon te kijken van ja, in hoeverre moet ik nou echt aan die lage kant nog dingen echt gaan doen? Of kan ik dat niet anders gaan indelen?
Ja.
Ja, dat is vaak wel even een besefje.
Zeker. En helemaal als je door hebt dat 30% of meer van je tijd in die onderste laag zit, nou, dan moet je snel wel iets gaan doen.
Dan moet je echt gaan ingrijpen, ja.
Ja.
Oké. Hou hem even hierbij.
Dat was hem.
Dat was hem. Tot de volgende.
Yo, hoi.
Hoi.